Goedemorgen allemaal. We gaan weer starten met het Matthäus-evangelie, waar we stilstaan bij dat onderwerp uw koninkrijk komen. En we gaan zo successieflijk door het Matthäus-evangelie heen. De laatste keren zijn we eerst stilgestaan bij de 8 gelijkenissen die we vinden in Matthäus 13. We hebben ook vele keer al gezien dat je ook nog 8 gelijkenissen kan onderscheiden aan het einde van het Matthäus-evangelie. En dan tussen die 2 paren van 8, die ieder uit een van de nog is in 2 paren van 4, totaal 16 gelijkenissen, die bestaan uit 4 sets dus van 4. Maar tussenin nog 2 gelijkenissen die als het ware een bruggenhoofd tussen die 2 sets van 8 vormen. Goed, we gaan nou stilstaan bij de laatste set van 8, die ook weer net als Matthäus 13 uiteenvalt in 2 sets van 4. Ik hoop dat je het nog kunt volgen, maar totaal dus 16 gelijkenissen vind je in Matthäus. Eerst de 8 van Matthäus 13, en Matthäus 13 zelf dus zijn er 8 die ieder verdeeld zijn in 2 sets van 4. Daarna 2 gelijkenissen die je na Matthäus 13 vindt, die we de afgelopen keer hebben behandeld. En daarna vind je er nog eens een keer 8 die uiteenvallen in 2 sets van 4. En daar gaan we mee beginnen. Ik wil vandaag proberen de eerste set van 4 te behandelen, die je dus aan het einde van het Matthäus evangelie vindt. We starten met Matthäus 19. En dan wil ik 1 tekst lezen. Namelijk Matthäus 19. Vers 12, en niet heel vers 12, maar alleen het laatste stukje, waar de Heere Jezus opmerkt, die het vatten kan, die vatten het. En dat zou ik boven vandaag dan willen zetten. Die het vatten kan, die vatten het. Want hoe verder je met die gelijkenissen komt, hoe moeilijker het wordt. Het lijkt misschien allemaal heel erg eenvoudig, maar zo eenvoudig is het niet. Want de Heer Jezus gaat in de gelijkenissen de aandacht steeds meer vestigen op de toekomst. Hij gaat toe naar zijn profetische reden, die in Matthäus 24 en 25 vindt, waar je de laatste set van 4 gelijkenissen in het Matthäus evangelie begint. En de gelijkenissen waar we vandaag mee gaan aanvangen, ook een set van 4, die begint met Matthäus 20... waar je vindt de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die je vindt in Matthäus 21, waar je vindt de gelijkenis van de 2 zonen, en de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, en nog ver hoofdstuk 22, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Die 4, die vormen een aanloop op die profetische reden van Matthäus 24 en 25, waar de Heer midden in zijn profetische reden er ook nog eens 4 gelijkenissen tussendoor vertelt. Nou, we zijn dus aangekomen bij die laatste 8. En we dienen dus te beginnen bij de eerste gelijkenis die zich aan ons voordoet in Matthäus 20. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Nou, laten we dat maar gaan lezen. Hoofdstuk 20, vers 1. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schellingdaags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard, en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde, een van hen, en zei de vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor 1 schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eersten en de eersten de laatsten zijn. Wie het vatte, vatte het. Dat zeg ik er maar even bij. Toen wij de laatste keer stilstonden bij de gelijkenis van de niet vergevende slaaf, zagen wij dat die gelijkenis door de Heere Jezus gegeven werd als antwoord op een vraag van Petrus over de vergeving. De gelijkenis die wij hier hebben gelezen, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, is ook geadresseerd aan Petrus. Ook weer op een antwoord van Petrus, een vraag van Petrus over de beloning op de arbeid. Dit wordt ook direct al aangegeven door het eerste woordje in vers 1, waar ik lees, want. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dat woordje want, dat wijst ons op dat er een antwoord wordt gegeven op een vraag. Die vraag van Petrus, wat eigenlijk de aanleiding is tot deze gelijkenis, die vinden we in hoofdstuk 19 vanaf vers 27. En daarom is het ook goed om dat erbij te lezen, de context. Daarom Matteüs 19, vers 27 lezen we. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijne heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. En een ieder, die huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of kinderen, of akkers, heeft prijs gegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen, en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eerste, die het vatte, vatte het. Waarom kwam Petrus nou ook weer met die vraag? Want dat had natuurlijk ook wel een oorzaak, want hij zegt, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Ja, dat kwam omdat Petrus doordacht over de geschiedenis van de rijke jongeling. Nou, die rijke jongeling, die geschiedenis, die staat daarboven, vanaf vers 16. Dat moet je ook lezen, dat ook niet helpen, anders begrijp je het niet. Matteüs 19, vers 16. De rijke jongeling staat er bij mij boven. En zie, iemand kwam tot hem en zeide, meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem, wat vraagt gij mij naar het goede? 1 is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem, welke? Jezus zeide, deze, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zeide tot hem, indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen. Verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier, volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk
het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, we zien hier dat de Heere Jezus de rijke jongeling uitnodigt om hem te volgen. Kom hier, volg mij, om zo een discipel te worden van de Heere Jezus. En hij had gezegd, de Heer, indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben. Kom hier, volg mij. Allemaal als antwoord op die vraag van de rijke jongeling, die zegt van, in vers 16, meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven, dat gaat het hier om, het eeuwige leven te verwerven. En vers 17 zegt de Heer, maar indien gij het leven wilt binnengaan, dus binnengaan, het koninkrijk wilt binnengaan, het eeuwige leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. En de rijke jongen zegt, alles, maar ook alles wat de wet van Mozes mij leert, dat heb ik in acht genomen. En de Heer spreekt dat ook helemaal niet tegen. Maar hij zegt, als je dan werkelijk naar binnen wil gaan, dan moet je alles wat je bezit, verkopen aan de armen en geven. Gij zult een schat in de hemelen hebben. Een schat in de hemelen. In het koninkrijk der hemelen. Want waar wordt die schat als die jongeling de Heere Jezus had gevolgd? Waar was dan de jongeling in terecht gekomen? In het leven, in het eeuwige leven. Hij was het koninkrijk Gods binnengegaan. En hij had een schat gehad waar? In de hemelen, in het koninkrijk der hemelen. Hij was een discipel, een volgeling van de heiland geworden. Net zoals die 12 discipelen ook de heiland waren gevolgd, want die hadden dezelfde roepstem gehoord, dat de heiland ook tegen hen zei, tegen Petrus, tegen Jacobus, noem maar op, kom hier, volg mij. En ze volgden de heiland. En wat is dan die schat? Nou, daar zat Petrus over te denken. Die dacht, ja, die rijke jongeling, die is niet gevolgd. Maar wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan onze schat zijn? Wat is dan ons loon? En daar gaat die reis dan op in en vertelt hen over tronen. Tronen, dat is een schat. En waar worden die tronen bezeten? Op aarde, in het koninkrijk. Want ze mogen de, ieder voor zich, mogen een stam van de 12 stammen van Israël richten. Daarover regeren. Ja. Nou. Dat was, daarvan was wel nodig de voorwaarde voor de jongeling. Om alles wat hij dan had te verkopen. En we lezen in vers 22. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen. Want hij bezat vele goederen. De prijs was hem te hoog. Voor het volgen van de heiland. En bedroefd ging hij heen. Hij kon dus eigenlijk letterlijk kiezen. Of om in het heden aardse rijkdom te hebben. Aardse schatten. Zonder de heiland. Of de heiland volgen. Alles te verkopen wat hij had. En een schat te vergaren in de hemelen. In het koninkrijk. Samen met de heiland. De koning der koningen. Het zichtbare, het aardse was voor hem sterker en bedroefd ging hij heen. Het ontbrak dus deze jongeling aan geloof om het woord van de heiland te geloven. Gij zult een schat in de hemelen hebben. Hij was nog jong en hij had nog niet ontdekt hoe vergankelijk aardse rijkdom is. En hij verwachtte heel veel van het leven. Hij was bezig, net zoals veel jongeren vandaag de dag, met zijn carrière. En als ik een geestelijke toepassing zou willen maken naar de tijd van vandaag, naar ons, dan moeten we ons ook steeds afvragen in ons leven. Bedenken we de dingen die boven zijn, Of bedenken we de dingen die op de aarde zijn? Dan worden opgeroepen om te bedenken de dingen die boven zijn. Om gehoor te geven aan de roeping boven. Om daarmee bezig te zijn, waar Christus zit, aan de rechterhand Gods. Om daar met onze schat bezig te zijn, Christus, in wie al de schatten der kennis en der wijsheid verborgen zijn. In wie wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Zo is dat voor ons ook. En dan kan je twee dingen in je leven doen. Of je kan je inzetten en je inspannen om een carrière te hebben op aarde. Of je kan je toch inspannen dat je ondanks dat je hier je brood verdient, op een hele normale manier, dat je daarnaast je toch steeds inspant om een hemelse carrière te hebben. En in bezit te nemen wat door genade de heiland je wilt geven. Maar dat houdt dan in dat je de hemelse rijkdom groter acht dan de aardse rijkdom. En ja, de Heer vraagt vaak precies in ons leven, ook bij die rijke jongeling, waar wij vaak ons hart zo snel opzetten. En deze man, deze jongeling, had heel duidelijk zijn hart gezet op het aardse. En toch, als je het koninkrijk, dat geldt voor de jongeling, als je dat koninkrijk wil binnengaan, dan zal je alles moeten achterlaten. En ook als wij de heiland willen volgen, dan zullen wij ook in feite alles, al het oude, moeten achterlaten van onszelf. Dat is ook dat beeld dat de Heer Jezus dan zegt, dat gaat hier dan over het koninkrijk, vers 23. Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Het gaat over het ingaan hier in het koninkrijk der hemelen. En een rijke gaat moeilijk naar binnen. Want je moet alles achterlaten. Vandaar dat de heiland dan dat voorbeeld geeft, wat voor ons niet zo duidelijk misschien is, maar van die poort die je in de muur van Jeruzalem had. U weet wel, een heel smal poortje waar je s'nachts nog naar binnen kon als alle deuren waren gesloten. En als je daar met je Alfa Romeo aan kwam rijden, s'avonds laat, ik heb een Alfa. En je kwam met je Alfa Romeo aanrijden en je moest nog de poort naar binnen, dan moest je Alfa, ik zal maar zeggen, dat is een merk van een kameel. Hè? Je kameel moest je buiten laten staan. Met alle koffers en toestanden erin. Je kon wel zelf nog naar binnen, dan was je veilig. En daarom zegt de Heer hier in vers 24, wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. Ja. Je kon, en dat noemden ze ook zo, die poort, hè, als ware dat je door een naald, een heel nauw poortje, toch Jeruzalem binnen kon gaan. Maar alles, je kameel, al je bezit, moet je achterlaten. En zo verliezen wij ook, als wij de heiland volgen in ons eigen persoonlijk leven. Dan zult u met mij eens wezen. Door de omstandigheden in het leven is de Heere Jezus Christus in ons leven aan ons aan het werk. En als je groeit in het geloof, dan zal je gemeenschap krijgen aan zijn lijden. En zodra je gemeenschap krijgt aan zijn lijden, dan ga je daadwerkelijk jezelf verliezen, de oude mens. Omdat Christus in je groter wordt. Dan brengt het lijden in het leven en het lijden verbonden in het geloof aan het lijden van Christus met je mee dat je waardig gaat wandelen. Dan verlies je jezelf. En dan ontstaat eigenlijk hetzelfde. Dan wordt inderdaad in ons leven aardse rijkdom, aardse carrière veel minder belangrijk. Morgenochtend zal ik proberen een beetje gekoppeld aan deze Bijbelstudie van vandaag, op het persoonlijke vlak, daar dan nog meer over te zeggen. Maar u zult zien, of je nou naar de rijke jongeling kijkt, in een evangelie wat hem aangereikt wordt van het koninkrijk, of het wij te maken hebben met een evangelie wat verborgen is geweest, een evangelie van de genade Gods. De weg die de gelovige in zijn leven gaat, is in feite, de geloofsweg is in feite vaak identiek. Hetzelfde. Het verliezen van onszelf en het winnen van Christus. Maar goed, we weten het. Dat was hem te zwaar. En we lezen dat hij bedroefd, die jongeling ging bedroefd heen. Aardse rijkdom in ons leven ook is al vaak een hinderpaal op de weg des geloofs. Het geloof, zegt Paulus, is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Het geloof vraagt om met de onzienlijke dingen bezig te zijn, met de hemelse dingen bezig te zijn en ons geheel en al te richten op de persoon van Jezus Christus. Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer ergens anders in de Evangelie. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Hè? En doe je dat toch, ja, dan zal je zien dat je door de mammon je laat benevelen. En dat als je met de aardse rijkdom en je aardse carrière bezig bent, dat het voor de Heer en voor het woord van God, voor bijbellezen, voor bijbelstudie, voor het bidden enzovoort, geen tijd meer in je leven is, omdat allerlei andere dingen van deze aarde dat allemaal je tijd in bezit nemen. En dan gaan er wel heel veel uren in een dag, maar dan is er eigenlijk geen tijd meer voor de Heer. Het maakt je geestelijke leven uiteindelijk helemaal stuk. De Heer zegt ook, verzamelt u geen schatten op aarde, maar verschamelt uw schatten in de hemel. En dat was de instelling. Ook wij moeten dus nadenken bij dit soort teksten over het verlangen van ons hart. En ons ook door het geloof ons richten op de geestelijke realiteit waar wij ons in bevinden. En dat wil dus zelf zeggen op de heiland zelf, Christus, in wie de hemelse schatten zijn te vinden. Want wat staat er bijvoorbeeld in Colossenzen 2, laten we dat maar eens opzoeken. In Colossenzen 2. Dan lees ik in Colossenzen 2 vers 2. Paulus spreekt daar over zijn dienst. Ik begin maar in vers 1 voor het verband. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik tevoren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimnis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar dat vraagt van ons een ommekeer. Je mag het ook noemen voor mij een bekering. Kom hier, volg mij, was de uitnodiging van de Heer. En wij dienen ook in ons leven, in ons christelijk leven vaak, een ommekeer mee te maken. Dat ons duidelijk wordt wat er in ons leven op het spel staat. Namelijk een hemelse carrière. De schatten der wijsheid en der kennis die verborgen zijn in Jezus Christus. Dat we mogen leren kennen het geheimnis Gods. En wie is het geheimnis Gods? Dat is Christus. En wie is Christus? Dat is Christus niet alleen, dat is het hoofd samen met het lichaam. De gemeente. Dat is Christus. En Paulus zegt dat zij verenigd mogen worden, al die gelovigen, dat hun harten getroost zijn tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Niet een klein beetje inzicht, maar de rijkdom van een volledig inzicht. En dat is een hemelse rijkdom. In Christus. En het gaat om die rijkdom ook in ons leven. Dat is rijkdom. Wie je rijk zijn in de heiland, dan zou je door genade geleid door Paulus, je moeten voortgeleid worden, dat je de rijkdom krijgt van een volledig inzicht in het geheimnis Gods, Christus. Christus en zijn lichaam. In vers 28 van Colossenzen 1 zegt Paulus, hen verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Niet een klein beetje wijsheid, maar alle wijsheid. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Niet een klein beetje volmaakt, nee, volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in om de zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Paulus heeft ze daarvoor ingezet. Opdat hij ons kon onderrichten in alle wijsheid dat wij een volledig inzicht krijgen in het geheimnis Gods Christus. Ja, dat betekent, broer en zuster, dat je als ware je moet richten op de roeping van boven. En dat je dus bezig moet zijn met het bedenken de dingen die boven zijn. Zijn wij de afgelopen week bezig geweest met de dingen boven? Met het tellen van onze zegeningen in Christus, boven? Hoe staat dat in het afgelopen jaar? Om zomaar te spreken, hoeveel bedraagt, om zomaar heel menselijk te spreken, hoeveel bedraagt ons hemelse saldo op de hemelse rekening boven? We zijn miljonair, maar we worden pas echt miljonair als je alles wat Christus en ons in Christus geschonken wordt, als we die rijkdom nemen uit zijn hand, ons toe-eigenen. Dan vermeerdert ons hemels saldo op je eigen privérekening, laat ik het maar zo zeggen. Ja, Petrus dacht hier over dit alles na, wel niet over die hele roeping van boven die wij mogen kennen in onze tijd, aangereikt door de apostel Paulus. Maar hij dacht na over het loon, zijn privérekening, zal ik maar zeggen, die hij bij de Heer had uitstaan. Want de Heer had het over schatten, het verzamelen van schatten in de hemelen tegen die rijke jongeling. En ook daarvoor hebben we al in Matthäus verschillende malen gezien dat de Heer Jezus zegt, verzamelt u geen schatten op de aarde, maar verzamelt u schatten in de hemelen. Die schatten op aarde, daar komt een mot in, daar komt een roest in, daar heb je uiteindelijk niks aan het eind van je leven. Maar die schatten in de hemel, die hebben eeuwigheidswaarde. Dat zei de Heiland. En ook die oproep naar de rijke jongeling is zo. Verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemel hebben. Kom hier en volg mij. En die jongeling ging bedroefd zijn. Petrus zat een tijdje te mijmeren en erover na te denken. En dan komt hij hoor, dat zegt Petrus. Dat gaat dan bij hem zitten te borrelen, als hij hier steeds in de evangelie. En dan komt het eruit. Dan komt hij met een vraag waar eigenlijk ze allemaal mee zitten. Maar hij is dan de zegsman. En hij doet dan zijn mond open. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij, in tegenstelling tot die rijke jongeling, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Nou, hij is wel benieuwd. Ja, het was zo, als je gaat lezen in de evangelie, Petrus en al die anderen, ze hebben alles verlaten, hun ouders, hun familie, hun werk. Vaak waren het vissers die een schip hadden. Nou, het schip hebben ze achtergelaten. He, en de stad waar ze woonden hebben ze verlaten. Hun familie, hun kinderen misschien enzovoort. Die hebben het allemaal verlaten. En ze zijn de Heiland gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Nou, het antwoord van de Heer is liefdevol. Hij erkent in zijn antwoord volledig dat de discipelen hem zijn gevolgd. En hij vertelt hun ook wat hun loon zal zijn. Maar hij waarschuwt ze ook. Hij waarschuwt ze erop, als ze kennis nemen dat ze zo'n groot loon krijgen, dat ze mogen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te richten, in de wedergeboorte, in het koninkrijk, dat ze zich dan daar niet op moeten gaan beroemen, en dat ze met de borst vooruit moeten gaan lopen, want de Heer zegt, vele eerste zullen de laatste zijn. En de Heer gaat ergens daarmee hun laten zien hoe het verloop zal zijn naar dat koninkrijk der hemelen toe. Dat niet 1, 2, 3 zomaar komt. Laat maar beginnen vers 28. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u. Gij die mij gevolgd zijt, gij discipelen in de wedergeboorte. Hé, dat is toch bijzonder, hè? Je kan ook lezen hier, gij die mij gevolgd zijt in het koninkrijk. Of gij die mij gevolgd zijt in het eeuwige leven. Dat eeuwige leven, het koninkrijk, waren ze wel niet binnengegaan, maar ze... Dat moest nog gebeuren, daadwerkelijk, want het koninkrijk moest nog worden opgericht, dat eeuwige leven, dat moest nog komen. Maar er staat, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wie van die 12 die daarbij stonden en die dit als antwoord kregen, wie van die 12 heeft enorm veel later geschreven over de wedergeboorte? Wie van de 12? Dat zijn er maar 12 in mijn keus. Dat is Johannes, ja. Johannes de evangelist. En u zult met me eens zijn dat Johannes in zijn evangelie en ook in zijn brieven en ook zelfs nog in Openbaring over de wedergeboorte en over het koninkrijk en over het eeuwige leven heel veel spreekt. Met nadruk Johannes. En u kent allemaal wel dat gesprek van Johannes met Nicodemus, oftewel Nicodemus, Johannes 3, waarin hij zegt dat je wedergeboren moet zijn, anders kan je dat koninkrijk niet binnengaan. En even later zegt hij, gij kunt dat koninkrijk der hemelen eigenlijk, dat koninkrijk Gods, niet zien als je niet geboren bent uit water en geest. Wedergeboorte. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten. Nou later in Matthäus 25, daar lezen we in die profetische reden als de Jezus wederkomt. Dat hij daadwerkelijk op de troon zijn heerlijkheid zal zitten in Jeruzalem. Als de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, op die troon zijn heerlijkheid zit. Wie zit er dan nog meer? Nou dan zijn er ook nog 12 tronen. Dan zult gij ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Net als een richter in het Oude Testament. Daar waren ook allemaal richters gesteld. U kent ze wel allemaal. Gideon was er een van en noem ze allemaal maar op. Een heel stel richters over het volk. Nou, op dezelfde wijze zullen de 12 apostelen ook die 12 stammen van Israël richten. Ieder discipel krijgt 1 stam. Maar dan zegt hij er nog meer. En een ieder, buiten die 12, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en, daar heb je het, en het eeuwige leven erven. Het aionische leven. Het leven geschikt voor de toekomende eeuw. Het is wel een geweldig loon, hè? Wat hier de apostelen, de discipelen, krijgen aangereikt van de Heer Jezus. In het vrederijk zit iedere discipel op de troon en regeert daarover een stam van Israël. Als een richter voor 1000 jaar. Eeuwig leven erven ze. Maar, zegt de Heer, word nou niet hoogmoedig, nou je dit weet. Want vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. En als illustratie vertelt de Heer hun een gelijkenis, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Die ook weer besluit met de woorden, want vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Hè? Vers 16. U moet er eigenlijk nog bijlezen bij vers 16, ja, Matthäus 20 vers 16. Want vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat staat niet in de NBG-vertaling. Maar als u een Statenvertaling bij u hebt, dan leest u opeens die zin wel. Dat komt omdat niet alle grondteksten die laatste zin vermelden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Toch geloof ik dat die zin erbij behoort. En dat de Statenvertaling daarom de goede keus heeft gedaan die zin erbij te vermelden. Waarom? Ga je kijken naar de structuur van alle gelijkenissen van Matthäus. En we zijn nu bezig met een setje van 4. Een set van 4. Dan heb je altijd binnen de sets van die gelijkenissen dat de eerste gelijkenis correspondeert met de laatste. U kent die structuren wel, die Bullinger ontdekte in de schrift. En het rare is, of het mooie is, dat deze gelijkenis, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, correspondeert met de gelijkenis waar we vandaag hopelijk ook nog aan toe komen, de gelijkenis in hoofdstuk 22, het koninklijke bruiloftsmaal. En die eindigt in vers 14, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ik zal u die parallellen, die worden vanzelf wel duidelijk. Ik neem even een sprong. Goed. De Jezus zegt dus dat er velen geroepen zijn, maar weinigen uitverkoren. De rijke jongeling werd geroepen met de roep: volg mij. De 12 discipelen werden ook geroepen met die roep: volg mij. De rijke jongeling weigerde. Hij weigerde om een arbeider te worden in de wijngaard. De 12 hadden wel gehoor gegeven aan de roeping. En waren wel gezonden. En werden een arbeider in de wijngaard. Daarom kon de Heer zeggen: velen zijn geroepen, zoals die rijke jongeling, maar weinigen zijn uitverkoren, omdat maar weinigen aan die roep gehoor geven en bereid zijn om een discipel van de heiland te worden en uitgezonden te worden in de wijngaard. We leren hier dus uit, broeders en zusters, houden dus vast, hè, dat het geroepen worden op zich, daar zit geen enkel heil aan verbonden. De rijke jongeling werd geroepen. Maar hij gaf geen gehoor aan die roeping. Hij bevestigde zijn roeping niet. Hij maakte zijn roeping niet vast. En daarom ging die schat in de hemelen, en het was nogal een schat, want de Heer openbaart toch notabene aan zijn discipel later, dat het dus een troon is om met Christus te kunnen heersen, 1000 jaar lang. Die troon verspeelt hij. En er werd notabene daartoe geroepen: volg mij. Maar de prijs was hem te zwaar. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En de heiland laat dan in de gelijkenis zien dat hij, voordat het koninkrijk der hemelen komt, in de toekomst, niet alleen die 12 worden geroepen, maar dat de heiland steeds meer arbeiders bij tijd en wijle roept om te worden uitgezonden in zijn wijngaard, opdat uiteindelijk die wijngaard zijn vrucht gaat geven. Want dat is het probleem van de wijngaard. Een wijngaard heeft alleen zin als het vrucht opbrengt, als het wijn opbrengt. Christus, waar de wijn rijkelijk wordt geschonken, kan pas echt beginnen als die wijngaard zijn vrucht gaat geven. En daartoe zendt de Heer steeds opnieuw arbeiders uit in de wijngaard. Daarom, discipelen, jullie zijn niet de enige. Ga nou niet met je borstje vooruit lopen en heel hoogmoedig doen. Zie ons eens wat wij allemaal krijgen. Want naast jullie zullen er nog veel meer moeten komen voordat uiteindelijk dat koninkrijk komt. Want het volk Israël is zo onbekeerbaar als maar kan. Die wijngaard, die wil maar niet tot zijn doel komen. Wij moeten ook, als ik een sprong weer maak naar ons leven, oppassen dat ja, wij kunnen ook oog krijgen als gelovigen voor die roeping boven, in de hemelse gewesten. Zoals in de Filippenzenbrief ook Paulus die roeping, ook echt die roeping van bovenaan ons reikt, een hemelse roeping, een bovenhemelse roeping in de hemelse gewesten. Maar het kennis nemen van die roeping alleen, ja, dat zegt niets. En dat betekent in feite ook niet. Daar is geen heil aan verbonden. Wij dienen, net als de discipelen, gehoor gaven aan die roeping, ook gehoor te geven aan de roeping van boven. Zodat we geleid worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht in de verborgenheid Gods. Jezus Christus, in wie al die schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En wat, hoe wil dat dan praktisch zich uitwerken? Nou, dat we gaan leven de nieuwe mens. Want als je gehoor geeft aan die roeping van boven, en je gaat met Paulus, ga je lopen, die loopbaan lopen, dan zou je moeten gaan wandelen in de nieuwe mens. Want dat is dat samenlichaam. Dat is Christus. En dan pas, als wij zo wandelen, en waardig onze roeping gaan wandelen, ja, dan zijn we bezig om die rijkdom te vermeerderen in de hemelse gewesten en te genieten van die rijkdom die er in Christus ligt opgeslagen. Wij dienen ook op onze roeping in te gaan en die roeping te bevestigen in ons leven. De rijke jongeling werd geroepen, maar hij liep zijn roeping mis. Hij ging niet op zijn roeping in. En we moeten ons ook daarbij realiseren hoe verdriet hij de heiland daarbij deed. Als je nou maar naar Marcus zou gaan, je hoeft het niet op te zoeken, maar daar lees je dezelfde geschiedenis van de rijke jongeling en daar staat dan bij, en Jezus hem aanziende, kreeg hem lief. Jezus kreeg hem lief, staat er. En dat is geweldig. De Heer Jezus kreeg die rijke jongeling lief en hij riep hem, kom hier en volg mij. Wijzend ook op dat hij dan, als hij dat zou doen, dat hij wel aardse schatten zou verliezen, maar dat hij hemelse schatten zou winnen. Maar het gelaat van de rijke jongeling betrok toen de heiland dat woord aan hem richtte. En bedroefd ging hij heen. Maar laten we ook ons realiseren, de rijke jongeling ging niet alleen bedroefd heen, ook de Heer Jezus ging bedroefd heen. Want de Heer Jezus, staat er, had hem lief. En als Jezus dan zegt, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben, het koninkrijk Gods binnengaan, dan doet de heiland dat met tranen in zijn ogen. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Waarom? Dat is iets van zijnswegen, maar van de mensen zelf, omdat maar weinigen op die roeping willen ingaan. Daar ligt hem de kneep. Deze teksten worden vaak zo gebruikt alsof van Gods wegen, van de kant van de heiland, hij dan verhindert dat mensen geroepen worden. Nee, velen zijn geroepen. En ook vandaag de dag worden velen geroepen. En toch geven maar weinigen gehoor. Weinigen zijn daardoor uitverkoren om uiteindelijk die rijkdom, die hemelse schatten, in bezit te nemen. Ik denk ook vandaag de dag dat hij nog net zo goed als toen nu ook verdriet wordt gedaan. Doordat mensen zijn roepstem wel horen, maar toch om de een of andere manier afwijzen en er geen gehoor aan geven. Ja, als we dan gaan naar de gelijkenis, dan lezen wij, en laten we die gelijkenis nog maar eens aanpakken bij het begin, als daar staat, want, in vers 1 van hoofdstuk 20, want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. De gelijkenis gaat over een heer van een huis. Welk huis? Ja, dat is het huis Israëls. Die voor zijn wijngaard op verschillende tijdstippen van de dag arbeiders vraagt om voor loon. Ze krijgen loon, ze krijgen een schat in de hemelen die hij geeft, om voor loon en schelling te gaan werken in zijn wijngaard. Nou, waar gelijkt dat nou allemaal op? Nou, die wijngaard is in de eerste plaats niet een beeld van de wereld. Vaak wordt dat gedachte dat de wijngaard des Heren, dat is de wereld. Nee, de wijngaard die bij dat huis van Israël behoort, die wijngaard, is een beeld van het land Kanaan, waarin God zijn wijnstok, het volk Israël, in heeft geplant. Lees het maar eens in Psalm 80. Laat het maar eens opzoeken. Psalm 80. Daar lees je over die wijngaard. Psalm 80 vanaf vers 9. Waar we lezen: gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en ceders Gods met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. Nou, je ziet hier hoe die wijnstok Israël uit Egypteland is uitgegraven door de Heer, dat hij de volken van Kanaan verdreef en dat hij Israël plantte in het land Kanaan. Dat hij de grond voor hem toebereidde en dat Israël in dat land wortels schoot en heel het land vulde. Bergen waren zijn schaduw en ceders van de Libanon, hè, met zijn twijgen stonden in zijn schaduw. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, dat is de Middellandse Zee, en zijn scheuten tot aan de rivier. Die rivier, dat is aan de ene kant de Jordaan en aan de andere kant de Nijl. Ja, daar woonde Israël. Maar het ging daar niet goed met dat volk van Israël, want er staat er gelijk achter dat die wijngaard waarin die wijnstok is geplant, en die wijngaard was door muren ommuurd, nou dat die muren van die wijngaard door God zelf op een gegeven ogenblik doorbroken zijn en dat hij die wijngaard overgaf aan het wild en aan de verwildering. Lees maar vers 13. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken, zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt, het everzwijn uit het woud, hè, die wijnstok, afvreet, en dat op het veld zich roert, hem afwijt. Nou, dat is nog wat, die piest over hem heen. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die gij u hebt grootgebracht. Nou, dat is niet best. Hoe kwam dat? Nou, als je naar Jeremia gaat, dan lees je weer over die wijngaard, Jeremia 12. Dan lees je waarom dat die wijngaard werd verwoest. Jeremia 12, vers 10 en 11. Staat eind vers 9, gaat heen en verzamelt al het gedierte des velds. Doet het komen om te eten. Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest, mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot een woeste steppe. Zij hebben hem tot een woestenij gemaakt. Treurig, verwoest, ligt hij voor mij. Verwoest is het gehele land. Niemand echter neemt het ter harte. Dat is God die spreekt als hij kijkt naar het land Kanaan. Hoe dat eigenlijk door herders, door leidslieden van het volk, door koningen, door valse profeten, door valse priesters, in feite een vertrapte akker geworden is. Een wijngaard, hè, die verwoest is. Vele herders hebben mijn wijngaard, dat is Israël, het land Kanaan, verwoest. En het ligt er verwoest in de woestenij, ligt het erbij. Als je naar Jesaja gaat, Jesaja 5, lees je weer over de wijngaard. En laten we Jesaja 5, dat pericoopje maar lezen, maar vers 1, Jesaja 5. Jesaja 5, naar vers 1. Bij mij staat er boven het lied van de wijngaard. En dan staat in vers 1. Ik wil van mijn liefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen. Beplantte hem met edele wijnstokken. Bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen? dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechts bekrachting, maar het was rechts verkrachting. Herders die de wijngaard verwoesten. Maar goed, we lezen hier wie de wijngaard in het Oude Testament in al deze tekstplaatsen voorstelt. Hè, vers 7, wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En die hier over een huis, hè, de Heeres huizes, die arbeiders voor zijn wijngaard gaat huren, dat is in feite de Heere der Heerscharen, die arbeiders huurt voor zijn wijngaard, het huis Israëls. En arbeiders uitstuurt, niet in de wereld, maar zijn arbeiders steeds maar uitstuurt in zijn wijngaard, onder zijn volk, in het land Kanaan. Begrijpt u dat? Dus je kan nooit deze gelijkenis nemen en die een wereldwijde betekenis geven. Deze gelijkenis ziet op het volk van Israël, het sturen van arbeiders onder het volk. En wat de Heere Jezus hier laat zien aan zijn discipelen is dat tot viermaal toe de Heer des huizes actie neemt om arbeiders onder zijn volk te zenden, totdat uiteindelijk die wijngaard geen wilde druiven voortbrengt, maar goede druiven voortbrengt. En dat in die perskuip die hij heeft uitgehouwen in die wijngaard, die druiven vertreden kunnen worden en dat uit die perskuip wijn gewonnen wordt en dat het feest op de dag des Heren kan beginnen. Een geweldige bruiloft. Op welke tijdstippen onderneemt de Heer des huizes actie om arbeiders voor zijn wijngaard te gaan huren? Nou, de eerste keer doet hij dat heel vroeg in de morgen, 's morgens in de vroegte. Verder doet hij dat om 3 uur, staat er, om 6 uur, om 9 uur en ook nog een keer om 11 uur. Die arbeiders, wat denkt u dat als die arbeiders door de Heer des huizes worden gestuurd onder het volk van Israël, wat voor boodschap ze onder de arm hebben, wat voor boodschap ze moeten brengen aan dat volk van Israël? Nou, steeds dezelfde boodschap, waar heel Matthäus vol van staat. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Houd dat vast. Iedere arbeider, alle 4, die worden gestuurd. Alle 4 groepen die worden gestuurd, hebben steeds deze boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zij spreken dus over het koninkrijk. Zij spreken over het binnengaan in het koninkrijk. Zij spreken over het zien van het koninkrijk. Ze prediken erover dat je, als je het koninkrijk wil binnengaan, dat je wedergeboren moet zijn. Want zonder wedergeboren te zijn, kom je het koninkrijk der hemelen niet binnen. Ze spreken over het erven en het beërven van eeuwig leven. Dat zit allemaal vast aan de prediking van het koninkrijk. Dat zie je bij de rijke jongeling bij zijn vragen. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te ontvangen? Dat zie je aan het antwoord van de Heer. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. En als je huizen, broeders, zusters, vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. En dit is de prediking. Tot viermaal roept de Heer de arbeiders en hij zendt ze in zijn wijngaard, onder zijn volk, in het land Kanaan. De tijdstippen die hier worden genoemd zijn Joodse tijdstippen, geen Nederlandse tijdstippen. En we weten wel dat de Joodse tijdrekening verschilt van de onze. Zij doen het heel gemakkelijk. Als de zon opkomt,
En als je in Israël bent of staat, dan kan je klokje, als je tijd vergeten bent, gelijkstellen, want om 6 uur precies komt de zon op. Dat is heel makkelijk. En dan is het de eerste uren van de dag. En dan gaan we eenmaal 12 uren in een dag. En s'avonds om 6 uur gaat de zon onder. En hoe laat gaat dan de zon onder? Nou, dan is het precies 12 uur. 12 uren van de dag zijn voorbij, dan is het 12 uur. Zo rekent de Jood. Er zit dus een tijdverschil in, want wij rekenen precies dat iets gaat gebeuren midden op de dag. Dan gaan we zeggen, het is nu 12 uur en dan is het midden op de dag. En over een kwartier is het helaas alweer 12 uur. Maar dan is het midden op de dag, dat is eigenlijk heel onlogisch. Wij beginnen midden op de dag te tellen en zeggen, dan is het 1 uur. Maar een Jood is wat wijzer en die begint volgens de Bijbel bij het begin. Goed, de Heer zoekt dus voor zijn gehele werkdag van 12 uur 's morgens vroeg tot 's avonds laat, oftewel van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, arbeiders voor zijn wijngaard. De eerste arbeiders vindt hij in de vroegte bij het krieken van de dag. 'S morgens om 6 uur. We weten dat de eerste arbeider die eigenlijk al optrad en die predikte, bekeert u, van het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, dat hij predikte onder het volk, was Johannes de Doper. Maar helemaal in het begin, in het krieken van de dag, toen de heiland optrad, wie vroeg hij? Volg mij. Kom hier, volg mij. Dat waren de 12. En 12 arbeiders, die discipelen, gaven gehoor. In de vroegte, bij het krieken van de dag, om 6 uur 's morgens Nederlandse tijd. Later zien we ook dat niet alleen Johannes de Doper predikte het evangelie van het koninkrijk en de 12 als ze uitgezonden worden, maar ook nog als de 70 worden uitgezonden. Ook zij hebben gehoor gegeven aan de heiland en zijn als arbeiders 2 aan 2 uitgestuurd in de wijngaard onder het volk. De tweede keer dat de heiland in actie komt om arbeiders te verzamelen, dat is om het 3e uur. Er zijn dan 3 uurtjes van de morgen zijn er om. En als om 6 uur het licht wordt en 3 uur verder, dan is het bij ons, is het dan 9 uur in de ochtend. Dus om 9 uur in de ochtend lezen we in vers 3. En omstreeks het 3e uur, dat is dus 9 uur in de ochtend, ging hij naar buiten en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen, gaat ook gij in de wijngaard en wat billig is zal ik u geven. En zij gingen. Hier hebben we de actie van de Heere Jezus op de Pinksterdag, dat nadat Johannes de Doper, de 12 en ook de 70 waren uitgestuurd in de wijngaard en ook de heiland zelf nog gepredikt had in de evangelieperiode. En daar aan het volk het evangelie van het koninkrijk had gebracht met vele tekenen, wonderen en krachten, dat ze toch op die roeping niet ingingen. En die wijngaard bracht die goede vrucht voort? Nee, hij bracht geen vrucht des geloofs voort. Wilde druiven, in plaats van goede druiven. Geen wijn, helemaal geen wijn. En het eindigde in de evangelieperiode, eindigde met de dood van Johannes en met de kruisiging van Christus. Ze verwierpen de heiland en ze verwierpen het aanbod van het koninkrijk. Maar we zien dan dat de heiland niet uit veld geslagen is, hè, dat hij omstreeks het 3e uur weer arbeiders uitzendt in zijn wijngaard. En je vindt dus dat er een hele nieuwe groep arbeiders aantreden. Dat begint dus in Handelingen 2, waar je in vers 15 leest, gij Joden, Handelingen 2 vers 15, gij Joden en alle die Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het 3e uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Het is daar op, heel bijzonder, naar het 3e uur van de dag. In Handelingen 2. En in feite is het wel heel bijzonder dat 3e uur... van Handelingen 2 op die Pinksterdag correspondeert met dat 3e uur in deze gelijkenis. Dat is dus om 9 uur 's morgens. We moeten daarom ook maar voorstellen dat als de Joden daar in Jeruzalem dan ook zeggen dat zij dronken zijn van wijn, dat daarom Petrus antwoordt, hoe kan je nou veronderstellen, man, het is 9 uur in de morgen, wij zijn toch niet dronken, hoe kom je daar nou bij?
Dat is het derde uur van de dag. En daar vind je opnieuw een uitnodiging aan het volk van Israël. Arbeiders worden gezonden in de wijngaard. Om te zorgen dat die wijngaard tot geloof komt. Dat die wijngaard gaat functioneren. Dat daar wijn wordt geproduceerd. Dat er geloof komt. Dat er vruchten komen. En we zien dat daar op die Pinksterdag 3000 zielen aan die roeping gehoor geven. En dat je 3000, een groep van 3000 ziet, die als het ware niet alleen de heiland aanvaarden, maar ook vaak zelf weer gezonden worden in die wijngaard, om de Joden, het volk, te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Want je ziet daarom niet alleen dat je de 12 ziet, maar later zie je ook nog een Stefanus, en zie je nog een Filippus, de evangelist, en je ziet nog talloze anderen, die allemaal, als zij verdreven worden, zelfs door een vervolging uit Jeruzalem, dat zij aan allen het evangelie prediken, in het bijzonder aan de Joden, alleen aan de Joden. He, zo gaan de handelingen, zie je aan je ogen voorbij gaan. Dan staat er in vers 5 van Matteüs 20... dat de Heer des Huizes voor een derde maal arbeiders zoekt en ze zendt. Vers 5. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Het zesde en het negende uur. Het zesde uur, dat is dus om 12 uur 's middags. En het negende uur is dus om 3 uur 's middags. Het schiet dus al op Gods tijdsklok, niet waar? We zijn begonnen om 6 uur 's morgens. Het is nu al 3 uur in de middag geworden. De dag is bijna om. De dag der genade. Die uren worden in één adem genoemd hier. Hè? Het zesde en het negende uur. Dus de volgende keer in de Bijbel, als de Heer des Huizes in actie komt om arbeiders te roepen, Dat hoort dan bij elkaar, dat zesde en dat negende uur. Nou, in Handelingen 10 worden die twee tijdstippen in één adem genoemd, namelijk in vers 9 en vers 3. Je vindt daar in Handelingen 10 dat Petrus omstreeks het zesde uur op het dak zit, 12 uur in de middag, om te bidden. Hij ontvangt dan een visioen wat inhoudt dat hij de boodschap van het evangelie van het koninkrijk niet alleen maar moet richten tot de Joden in die handelingen, maar ook moet richten aan Cornelius, aan een proseliet. En waar woonde Cornelius? In Caesarea. Woonde Cornelius in de wijngaard? Ja, hij woonde binnen de landsgrenzen van Israël. Hij woonde in de wijngaard. En Cornelius op zijn beurt, dat is heel bijzonder, niet alleen Petrus is in gebed, ook Cornelius is in gebed. En natuurlijk, het is niet helemaal dan zo moeilijk te raden, hoe laat hij bad? Nou, hij bad staat erbij. Hij bad omstreeks het negende uur, dat staat er echt niet bij. En terwijl hij bad, verscheen hem een engel des Heer. En je kan in Handelingen 10 zien, hoe daar, precies op het zesde uur Petrus, en op het negende uur Cornelius, worden benaderd, eigenlijk van Gods wegen, en dat de Heer er verzoekt, dat zelfs een Cornelius en zijn huisgezin een arbeider worden in de wijngaard van Israël. Want deze man Cornelius is ongetwijfeld in Caesarea, ook richting de Joden, op een magnifieke manier door de Heer gebruikt, om toch de Joden maar als het ware aan te sporen dat evangelie te aanvaarden en dat die wijngaard toch goede vrucht zou gaan geven. Dat was de derde actie van de Heer om arbeiders uit te stoten in zijn wijngaard. We moeten dus steeds blijven in de uitleg, hè, nogmaals, binnen die wijngaard, niet buiten de wijngaard. Dan staat er in vers 6. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zei tot hen, waarom staat gij hier de hele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Deze actie van de Heere Jezus moet nog plaatsvinden. Het zal gebeuren vlak voor de wederkomst van Christus. Want weet u, hoe laat is het nu? Op de tijdklok van God. Gods klok begon te tikken toen de Heere Jezus op aarde kwam. De zon der gerechtigheid verscheen boven de horizon. En het volk Israël dat in donkerheid wandelde, een groot licht zag. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heiland riep arbeiders voor zijn wijngaard in de vroegte van de morgen. Zelfs de doper, de 12, de 70. Omstreeks het derde uur, dat is bij ons 9 uur, riep hij nog meer arbeiders op de Pinksterdag. Ook zij gingen in die wijngaard. En op het 6e en 9e uur werden er zelfs een Cornelius geroepen en ook een Petrus. Moest ook heidenen, proselieten, die zich aan het volk hadden aangesloten, als ware aanmoedigen om als arbeider te gaan in de wijngaard, zoals je ziet in Handelingen 10. Maar de tijd tikte door in de handelingen. En Israël, het volk, bekeerde zich niet. Ze bleven doordat de herders van het volk ook die wijngaard steeds maar, de fariseeën en de schriftgeleerden, steeds maar die wijngaard weerhielden van het komen tot geloof om goede vrucht, de vrucht des geloofs voor te brengen, brachten ze wilde vruchten voort en kwamen ze niet tot geloof. En aan het einde van de handelingen staat Gods tijdklok stil. Ammi werd Lo-Ammi. En als Israël niet Gods volk is, hou het vast, dan staat de tijd in de Bijbel stil. En wordt er geen geschiedenis geschreven. En Gods tijdsklok staat nu nog steeds stil. Weet u hoe laat het is op Gods tijdsklok? Dan kan je zien, het is 11 uur. Oftewel 5 uur in de middag. Hoeveel uur is er nou nog te gaan? Voordat het nacht wordt. Hoeveel? Nog 1 uur. Nog 1 uur. En hoe lang kan er dus nog gewerkt worden in de wijngaard onder het volk Israël straks, als de tijdklok weer gaat laten lopen, voordat de avond valt? Nou, maar 1 uur. Als de Heer des huizes komt, zoals de Heer zelf zegt, als een dief in de nacht. Als de morgenster bij zijn wederkomst. En deze wereld, dat weten we wel, die eindtijd, dat is een beeld van de nacht. Goed. Nog maar 1 uur is het te gaan. Het laatste uur. En dat laatste uur, hoe dat verlopen zal, wordt in de Bijbel heel uitgebreid beschreven. Namelijk in het Bijbelboek Openbaring. En niet alleen in Openbaring wat Johannes mocht opschrijven, maar ook schrijft hij daarover in zijn brieven en zelfs ook in zijn evangelie. En dan lees ik bijvoorbeeld, zoek dat maar eens op, in 1 Johannes 2, daar lees ik over dat laatste uur. 1 Johannes 2. Maar ik lees in vers 18. Dat het kinderkens. Het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Oh, Johannes bevindt zich dus, waar bevindt Johannes zich met zijn bediening? Nou, om 5 uur smiddags, op dat 11e uur. Wanneer schreef eigenlijk, en dat is heel belangrijk, wanneer schreef Johannes zijn brieven? Wanneer schreef Johannes Openbaring? Wanneer schreef Johannes zijn evangelie? Wanneer is die bediening van Johannes? En wanneer wordt hij actueel en bereikt hij zijn hoogtepunt? Johannes bereikt zijn hoogtepunt met zijn bediening. Met al zijn prediking die ook gaat weer over het koninkrijk, de wedergeboorte en het eeuwige leven. Dat krijgt zijn hoogtepunt in de voleinding der Aion, in de Synthaleia. In die laatste periode die daar gaat, vlak voor de wederkomst van Christus. Daar gaat heel het Bijbelboek Openbaring over. Daar sluiten ook zijn brieven bij aan. Daar sluit ook zijn evangelie bij aan. Ik kom daar, hoop ik, vandaag, en ik kan het nu ook zeggen, niet alleen vandaag, maar vandaag of morgen, kom ik daar terug. Want daar is nog heel veel over te zeggen. En dan vallen ook veel meer dingen op zijn plaats. Maar ik zal het afronden, want ik zie dat het 12 uur is. Dus, we zien dat ter 11 uren de heiland straks nog arbeiders zoekt. Hij gaat zo zoeken. Die uitzendt in die wijngaard. En we weten dat hij in die wijngaard iemand vindt. Of laten we zeggen, maar iemand stuurt. En wie is dat? Dat is Elia. Elia wordt gezonden naar die wijngaard. En zal het hart van de vaderen keren en laten worden als een kind. En je moet een kindje wezen om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Daarom stelde de Heer Jezus de kinderen in het middelpunt. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Maar dezelfde situatie als in de tijd van de Heer Jezus vind je ook vandaag de dag. Namelijk dat je maar een handjevol Joden vindt in Palestina. Die behoren tot de wijngaard. Maar dat de meerderheid die woont buiten. Die zijn verstrooid. Hè. In de dagen van de Heer Jezus waren ze verstrooid op de Assyrische en de Babylonische ballingschappen. Velen wonen nog allemaal in Babel. Daarom vind je ook Petrus die schrijft zijn brieven vanuit Babylon. Want daar zit hij, onder de Joden. Daar zitten de meeste Joden. Nou, nu zitten de meeste Joden in de Verenigde Staten, denk ik. En in Rusland. Nou, ook daar moet naartoe worden gegaan. Je vindt daarom niet alleen het optreden, zozeer, van Elia. Maar daarnaast vind je het optreden van 144.000 getuigen. Getuigen. Die allemaal werken in die wereld. Richting, in de eerste plaats, richting de Joden. En die allemaal ook prediken tegen Israël, in die wijngaard, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, ik zal nu moeten stoppen. Het is het 6e uur. Ik kan het ook niet helpen. Maar we gaan precies hier straks weer mee verder. Dus hou u dan even vast, we hebben precies die 4 groepen gehad. En met die laatste groep, daar wil ik nog wel straks over zeggen.